Het coronavirus heeft het dagelijks leven veranderd. Sociale contacten werden op een lager pitje gezet en velen van ons moesten hun werk anders invullen. Zo ook professionals, die werken met jongeren, kinderen en hun ouders. Het Nederlands Jeugdinstituut vroeg een aantal van hen hun ervaringen te delen. Hoe veranderde hun werk door corona? Met welke dilemma's kregen ze te maken? Maar ook, welke nieuwe inzichten leverden dat op? En wat moet daarvan behouden blijven? Ik ben Max Schuiling. In deze aflevering spreek ik met Lianne de Roo en Roos Kalkhoven van Parlan. Lianne is gedragswetenschapper en Roos is jeugdzorgmedewerker. Welkom.
Dankjewel.
Dankjewel.
Jullie werken voor Parlan, maar jullie worden ingezet op IKEC, als ik het goed begrijp. En IKEC, dat staat dan weer voor Integraal Kind Expertisecentrum. Wat is het IKEC precies?
Het IKEC is een integrale samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg en kinderopvang. Het is een school voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. En de jeugdzorg is helemaal geïntegreerd in het onderwijs, in de klas. En we werken ook heel nauw samen, ook integraal met de kinderopvang. Dus,
en hoe werkt de integratie?
Nou ja, met de jeugdzorg is het met name dat de jeugdzorgwerkers zoals Roos in de klas aanwezig zijn om met de kinderen aan gedrag en emotionele doelen te werken. En daarin ook direct dus de link te maken met de leerkracht van hoe kan je dit kind benaderen? Wat is het voor een kind? Het kind ondersteunen met zeg maar in contact met andere kinderen en andere kinderen in contact met dat specifieke kind. En het is ook een integratie tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. En dat zijn twee hele verschillende onderwijswerelden eigenlijk. Ook allemaal verschillende onderwijsmethoden en financieringstromen en dergelijke. En dat wordt ook geprobeerd om dat samen in één school vorm te geven.
Is dat gebruikelijk?
Dat is heel uniek.
Okay.
Dat wordt in Nederland nauwelijks gedaan. En dat komt, denk ik, door de grote complexiteit die daarmee te maken heeft.
En waarom doen jullie het wel zo?
Omdat wij denken dat het goed is voor kinderen om welkom te zijn, zeg maar, in een school, zonder dat het heel erg uitmaakt wat er per se met dat kind aan de hand is, of op welk niveau die functioneert. Of we denken dat het goed is om met iedereen om een kind heen te gaan staan, om te zorgen dat het een veilige plek heeft en tot leren kan komen, ongeacht wat de achtergrond is of wat de, ja.
Ja. En kan je iets meer vertellen over de kinderen die daar dan komen?
Nou, het is vanaf nul, van 0 tot, het moet uiteindelijk tot 12. Op dit moment bedienen we nog de doelgroep 0 tot 9 ongeveer. Met de bedoeling om dat in de komende jaren uit te breiden naar 0 tot 12.
Okay.
Dus we bieden ook de voorschoolse opvang voor de kinderen van 0 tot 4. Ja. En dat zijn de kinderen die of moeite hebben met leren of moeite hebben met gedrag. Op een andere manier niet helemaal mee kunnen komen in het reguliere basisonderwijs.
Mm-hmm. Hoe ziet een dag eruit voor zo'n kind?
De meeste kinderen die gaan gewoon naar school. Sommige kinderen die gaan naar een speciale zorggroep of een onderwijszorggroep. Mm-hmm. En daarin in die groepen is eigenlijk het aandeel zorg en behandeling is veel groter dan het aandeel onderwijs. Maar er zijn ook heel veel kinderen, met name die wat ouder zijn, die volgen gewoon onderwijs op hun niveau. En dan wordt heel erg hard gewerkt aan zoveel mogelijk spelend leren en aansluiten bij echt het ontwikkelingsniveau van het kind. Dus niet per se allemaal achter een tafeltje met een boekje, maar ook op een andere manier tot leren kunnen komen.
Mm-hmm.
En er zijn dus ook kinderen bij die op gedrag of sociaal emotioneel gebied zodanig uitvallen dat ze nog wat extra hulp nodig hebben. En dan komen wij vanuit Parlan.
Ja.
Want die kinderen hebben dan dus een beschikking vanuit de gemeente voor jeugdhulp op school.
En dat soort hulp bieden jullie dan?
En dat bieden we in de klas.
Oké, in de klas samen met een leraar ernaast eigenlijk.
Ja. Ja.
Ja, en toen kwam er ook voor Parlan en voor het IKEC de coronapandemie. Wat veranderde er in jullie organisatie?
Nou, dat was best een grote verandering. Want van de een op de andere dag sloten alle scholen. Dus ook onze school. En zaten de kinderen en de leerkrachten eigenlijk gewoon ineens thuis.
Ja.
Er werd geacht thuisonderwijs te geven. Wat voor deze doelgroep natuurlijk best moeilijk is.
Ja.
Dat is ook veel in het nieuws geweest. Dat de speciaal basisonderwijs scholen hadden aangegeven. Ja, dit is voor onze doelgroep eigenlijk niet haalbaar.
Nee.
Dus wij hebben heel hard gewerkt met z'n allen om die kinderen toch te kunnen blijven bereiken.
Ja.
Vanuit de jeugdzorgkant hebben we... Nee, laat ik beginnen met... Dat er natuurlijk noodopvang georganiseerd moest worden voor de kinderen van ouders met vitale beroepen. Dus die noodopvang die hebben wij ook in het leven geroepen. En
hoe hebben jullie dat gedaan?
Ja, dat is op een van de locaties hebben we één of twee groepen hebben we open gehouden. Daar is een rooster opgesteld van wie van de leerkrachten en van de kinderopvang en van de jeugd zorg op die groepen stonden. Daar is een rooster voor opgesteld. En daar kwamen dus de kinderen naartoe. In eerste instantie van ouders met vitale beroepen.
Mm-hmm.
Maar al heel snel hebben we ook vanuit de jeugdzorg een veiligheidsinschatting gemaakt van alle kinderen waar wij dan bij betrokken waren. Van hoe is de situatie thuis? Gaat het goed? Is er niks aan de hand? Kunnen we gewoon op afstand thuis onderwijs geven en ook de behandeling op afstand blijven doen. Dus
dan doen jullie dat?
Dan doen we dat, ja. Via Skype. Maar er waren ook kinderen bij wie we de risico's op onveiligheid...
Ja, terugval.
Terugval,
ja.
En dergelijke toch wel groot vonden of steeds groter vonden worden. En eigenlijk meteen hebben we bepaald voor die kinderen moeten we ook opvang bieden.
Ja, fysiek.
Fysiek,
ja.
En die kinderen mochten dus ook komen.
En daar ben ik wel benieuwd naar. Want zeker in het begin van de coronapandemie was er nog niet zoveel zeker. We wisten nog niet of het schadelijk was voor kinderen. Hoe besmettelijk het precies was. En dan lijkt het me lastig om zo'n beslissing te maken. En om te zeggen, ja, we gaan wel die kinderen nog fysiek blijven zien en hulp bieden. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Ja, grappig genoeg hebben wij altijd gedacht... De veiligheid van kinderen thuis is... Daar kunnen we met meer zekerheid iets over zeggen... dan over het besmettingsgevaar.
Mm-hmm.
En op het moment dat een kind onveilig is thuis... vinden we het belangrijker dat wij die veilige plek blijven bieden. Met het risico dus dat er dan misschien een besmetting zou plaatsvinden. Mm-hmm. Maar we hebben wel altijd geprobeerd om de groepen klein te houden.
Ja.
Om daar als volwassenen, en dat was ook altijd de richtlijn, hè, dat de volwassenen van elkaar afstand moesten houden, maar kinderen niet per se. En ja, dat hebben we zoveel mogelijk geprobeerd aan te houden.
En hoe gaat het op zo'n groep? Zet je daar dan desinfectiemiddel neer? Moet je afstand houden? Hoe ziet dat eruit?
Ja, er werden natuurlijk meteen looproutes en overal desinfectie en heel veel zeep en dergelijke. En ja, alle volwassenen werd opgedragen zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden.
En hoe instrueer je zo'n kind daarop?
Moeilijk. Voor deze kinderen was het eigenlijk niet goed haalbaar om echt afstand van ze te houden.
Nee.
Omdat deze kinderen het echt wel nodig hebben dat iemand heel erg dichtbij ze staat, letterlijk en figuurlijk eigenlijk.
Ja.
Dus ik weet niet zeker of we ons altijd helemaal goed aan die richtlijnen hebben gehouden.
Nou, hoe het binnen de IKIC precies ging, daar gaan we het zo meteen natuurlijk met jou over hebben, Roos.
Ja.
Heb ik nog voor jou een vraag voor jou, Lianne. Want welke instructies kwamen er binnen de organisatie?
Nou ja, het verschilde best wel. Vanuit Parlan, zeg maar onze moederorganisatie, was de instructie eigenlijk zoals voor iedereen. Werk zoveel mogelijk thuis. Ja. Doe zoveel mogelijk op afstand. En dat hebben we ook zoveel mogelijk gedaan. De mensen die niet absoluut noodzakelijk waren op locatie, die waren daar ook niet. Die werkten allemaal vanuit huis. Maar ja, het was ook de instructie, breng de veiligheid goed in kaart van de kinderen thuis. En handel daar ook naar.
Ja.
En wij waren eigenlijk de eerste, geloof zelfs binnen Parlan, die ook iets dergelijks hadden opgezet. Dat die kinderen dan ook daadwerkelijk fysiek nog weer mochten komen.
En hoe snel hebben jullie dat op touw gezet?
Ja, dat was binnen een week geregeld.
Zo.
Ja.
Dan moet je snel handelen.
Dat hebben we heel snel gedaan.
Dan moet je ook snel keuzes maken.
Ja.
Hoe kom je tot die keuzes?
Nou ja, Parlan heeft voor ons een veiligheidsafwegingskader aangeleverd. Wat we konden gebruiken. Van wat kun je nou, waar kan je op letten? Hoe schat je in dat het heel veilig is of heel onveilig? En daar een soort van trapsgewijze beoordelingsschaal, zeg maar.
Ja, ja.
Van 1 tot 5. En dat hebben wij eigenlijk direct voor al onze kinderen ingevuld. Door heel veel contact te hebben met ouders met name.
Ja.
We hebben sowieso altijd al veel contact met ouders. Maar nu hadden we heel intensief contact met ouders. En het fijne was dat we op zo'n manier contact hadden met ouders. Dat ze het ook aangaven aan ons als ze het te zwaar vonden. Of als zij zelf het nodig hadden dat hun kind opgevangen zou worden.
Ja.
Daarnaast deden we veel aan beeldbellen. Dus we zagen ook ineens heel veel hoe het er in de huiskamers aan toe ging. Iets wat je normaal niet zoveel ziet. Maar als je ineens achter Skype zit, dan zie je ook dingen die je anders misschien niet had gezien.
Wat voor dingen dan?
Nou ja, bijvoorbeeld dat er toch wat minder vriendelijk met kinderen werd gepraat dan wij dachten dat ouders deden. Of dat een kind alleen maar achter de iPad zat. Of dat soort dingen. Ja. Of dat een huishouden waarvan wij dachten, kwam ook voor. Een huishouden waarvan wij dachten dat het best wel grote chaos was. En dat het voor ouders heel moeilijk was om die kinderen nog een beetje te begeleiden en structuur te bieden.
Ja.
Dat we dan zagen op de Skype dat het eigenlijk super goed ging. En dat ze het heel gezellig hadden samen.
Ja.
En,
ja, dat hoor je vaker, hè?
Ja, dus dat was ook heel mooi. Ja. Ja.
Wat veranderde er eigenlijk in de samenwerking tussen IKEC en jullie moederorganisatie Parlan?
Nou, niet heel erg veel. Ik denk dat dat best wel gelijk is gebleven. Wat ik fijn vond was dat we vanuit Parlan heel erg de vrijheid kregen om het vorm te geven zoals wij dachten dat het goed was.
Ja, jullie kregen echt de vrijheid.
Ja, we kregen wel instructies over hoe moet je met die looproutes en de desinfectie, weet ik wel, allemaal dat soort dingen. En thuiswerken en dergelijke. Ja. Maar ze waren eigenlijk heel blij met hoe snel wij die veiligheidsinschattingen hadden gemaakt. En hoe we dat ook uit hebben gerold in het onderwijs. Want uiteindelijk hebben we dat niet alleen voor onze kinderen ingezet. Maar is het voor alle kinderen die onderwijs volgden op het IKEC, is het op dezelfde manier beoordeeld.
Ja.
Ik heb veel contacten met mensen die in de zorg of het onderwijs werken. En ook in het onderwijs hoor ik dat het helemaal niet gebruikelijk was dat er zoveel zicht was vanuit de onderwijsinstelling op de thuissituaties van die kinderen. En dat er zo op gehandeld werd. Dus dat er ook door de leerkrachten en door de mensen van de kinderopvang heel nauw contact gehouden werd met die gezinnen. En dat we echt alle kinderen in beeld hebben gehouden al die tijd.
Ja. Ja, dat lijkt me lastig hoor. Want als kinderen thuis komen te zitten, ja, je krijgt door videobellen wel een nieuw inzicht. Een deel van je controle valt natuurlijk weg.
Ja, dat is zeker zo. Maar het is, ja, we hebben toch wel echt die kinderen, denk ik, veel meer in beeld kunnen houden. Doordat we zo vanuit de jeugdzorgblik, zeg maar, alle onderwijskinderen ook hebben beoordeeld en hebben bekeken.
Ja.
En het onderwijs heeft daarin ons echt gevolgd. Mm. En die waren achteraf ook heel blij dat we dat zo gezamenlijk hebben ingezet.
Ja. Ja, en Roos, jij werkt op het IKEC voor Parlan. Heb jij ook op de noodopvang gestaan?
Ja, vanaf het eerste moment.
Ja.
Ja.
Hoe was de afgelopen tijd voor jou?
Ik vond het vooral heel leuk, omdat je een andere manier van samenwerken kan gaan opstarten.
Ja.
Je staat met verschillende mensen op één groep. Normaal gesproken was het natuurlijk zo dat een leerkracht heeft een eigen klas. En die draait de eigen klas.
Ja.
En daar horen dan bepaalde onderwijsassistenten bij. Als daar geen jeugdzorg in de groep was, dan kwam je daar eigenlijk ook niet.
Nee.
Terwijl we zijn een groot integraal kind-expertisecentrum. Dus hoe mooi is het als je dus nog veel meer met elkaar gaat samenwerken.
Ja.
En dat hebben we echt gedaan in de coronaperiode.
Wat was de impact echt op jouw werk?
Nou ja, waarin ik merk dat ik het lastig vond was, ik ben altijd gewend om veel contact te hebben met ouders, veel contact te hebben met kinderen, ze even snel aan te spreken als ik ze zag op school, en naar huis toe te gaan met de kinderen, activiteit ondernemen. En ja, ik werd nu gebonden aan de laptop, het via Skype neerzetten van je contacten. En ja, ik vond het wel een hele grote uitdaging. Ook omdat je toch van jezelf vraagt om ook creatief te zijn.
Ja.
Van hoe zet je dat nou op een andere manier neer? Ik heb niet het gevoel dat ik veel minder contact heb gekregen met ouders. Juist wel veel intensiever misschien met de ouder dan iets minder met het kind.
Mm.
Maar het heeft van ons gevraagd creatiever na te denken en op een andere manier je zorg in te zetten.
En waar ben je dan het meest trots op?
ik denk dat ik het meest trots ben op het feit dat we als jeugdzorgwerkers hebben kunnen laten zien hoe belangrijk het is en hoeveel meerwaarde je haalt uit contact met ouders onderhouden. Bijvoorbeeld een voorbeeld dat er een ouder met een kind kan brengen, waaraan ik eigenlijk al zag, hey, volgens mij zit het er best wel hoog. En dat je dan eventjes die gevoelsbevestiging geeft van, hey, wat hebben we eigenlijk een zware periode? En wat doe je het ongelooflijk goed? En dat zij eigenlijk tegen mij zei, maar ik red het eigenlijk helemaal niet meer. En je hebt onze hulp nodig. Dan gaan we je helpen. Dan gaan we samen kijken hoe we er met z'n allen het beste uit kunnen komen.
Ja.
En dat je dan toch de onderwijskant ziet kijken naar van, wauw, wat is dat mooi dat je elkaar kan aanvoelen. Dat je er op die manier gewoon zoveel meer zicht hebt in die thuissituatie. En dat je ze kan steunen. En dat je het samen kan doen.
Ja, en als je daar nu op terugkijkt, kan je iets vertellen over wat het met de kinderen deed? En hoe zij op die hele crisis reageerden?
We hebben best wel veel jonge kinderen. En ook wel kinderen die eigenlijk helemaal niet het idee hadden dat er iets aan de hand was. Wel dachten van, hey gek, waar is mijn eigen juf? Maar er waren ook wel kinderen die wel wat meer bewust waren van corona. En dan merk je ook echt dat het heel erg verschilt in hoeverre wordt er thuis aandacht aan besteed. In hoeverre kijken de kinderen het nieuws? Wordt er wat uitgelegd erover? Er waren kinderen die er heel erg oplettend waren van, oh juf, je moet wel je handen wassen. Cool, we moeten wel afstand houden. En andere kinderen hadden eigenlijk daar helemaal weer geen oren naar. Ja, de kinderen hebben ook weer hele andere dingen geleerd. Ik wil niet zeggen dat ze een hele grote inhaalslag hebben gemaakt op didactisch gebied. Maar ze hebben vast en zeker heel veel geleerd op het gebied van samenwerken, samenspelen. Ja. Andere kinderen leren kennen. Hoe schakel je in een situatie?
Precies.
Hoe werk je samen met verschillende soorten leerkrachten?
Ja. En omdat jullie je best doen om alles eigenlijk zo normaal mogelijk door te laten gaan, probeer je ook die schade bij de kinderen, op wie het wel heel veel effect heeft, weer
beperkt
te houden, zeg maar.
Ja.
Kan je iets vertellen over de dilemma's die het jou heeft opgeleverd? Zijn er concrete keuzemomenten voor jou geweest?
Er kwam op een gegeven moment wel een periode aan dat we toch wel erachter kwamen dat het niet heel schadelijk was om met de kinderen in contact te zijn. Dus toen hebben we ook wel, ik merkte heel erg aan mijzelf dat ik de kinderen wilde zien. Die ik thuis eigenlijk ondersteuning bood. Ik wilde ze zien.
Ja.
Ik wilde met ze desnoods naar buiten. Ik snapte dat ik niet meteen weer op huisbezoek kon gaan. Maar ik had wel heel erg de behoefte om met kinderen wat te ondernemen. Die kinderen zaten ook thuis. En mijn eigen dilemma was meest dat ik dacht, ik wilde ze gewoon zien.
Jij wilde ze zien, maar je wist niet.
En,
mag dat nou? Moet dat nou? Op welke manier?
Ja, dus dan ga je toch. Ik ben dan vooral veel met Lianne in gesprek geweest van, hoe kunnen we het beste handelen? Wat kunnen we het best doen? En natuurlijk steeds afwegen. En ook op een gegeven moment wel voorgesteld van, ik merk dat ik de behoefte heb. En dat het kind ook wel de behoefte heeft om er even uit te gaan.
Ja.
Vind je het oké als ik een huisbezoek inzet, maar dan bijvoorbeeld zelf op mijn fiets naar het kind toe ga. Het kind op de fiets meeneem. Een rondje bos ga. Ik ben met andere kinderen gaan wandelen. En dus dat je eigenlijk op die manier een beetje je behandeling inzet.
Ja, dus gewoon in samenspraak proberen het beste ervan te maken.
Ja.
Met de informatie die je op dat moment.
Ja, kijk, het is natuurlijk altijd zoeken. Want we zijn direct gestart toen de scholen dichtgingen. Dus je wist nog heel veel niet. En je moet jezelf er ook goed bij voelen. Hè? Want je zet gewoon al je uren in dat je werkt. En het heeft best wel ook wel impact op jou als persoon. Dus hoe ga je handelen? Je merkt toch dat je als jeugdwerker vaak kijkt in belang van het kind. En daarin moesten we onze eigen belangen ook niet vergeten.
Nee, tuurlijk.
En op een gegeven moment merkten we toch dat we heel graag de behandeling vast wilden houden.
Ja.
De doelen waarmee aan het werk was.
Lianne, nou wil ik jou er weer even bij betrekken.
Ja.
Want ik ben ook wel benieuwd van wat heeft de organisatie Parlan of de organisatie IKEC nou geleerd wat jullie blijven doen op die manier?
Kijk, met het IKEC proberen we natuurlijk sowieso al, zeg maar, schotten af te breken. En die zijn er heel veel in deze...
Wat wil je met schotten afbreken?
Bijvoorbeeld, er is in het onderwijs, wist ik ook niet, maar in het onderwijs is een vrij harde scheidslijn tussen SO en SBO. Dus speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.
Mm-hmm.
Dat is helemaal gescheiden, ook financieel en hoe dat en qua onderwijsmethode enzovoort, helemaal gescheiden. Nou, dat proberen wij te doorbreken. We proberen de kloof tussen jeugdzorg en onderwijs te dichten. Dat doen we eigenlijk altijd al.
Ja.
Maar het is nergens zo. Het is nog nooit zo goed gelukt als in die coronaweken.
Nee.
Eigenlijk.
Hoezo? Omdat komt dat?
Omdat we toen met z'n allen op die groep stonden. En met z'n allen op die noodopvang. Dus mensen zagen gewoon, iedereen zag op dagelijkse basis wat de ander deed. En ja. Hoe de ander dat deed en hoe dat werkte en wat wel werkte en wat niet werkte. Ja. Dus en de leerkrachten en de onderwijsassistenten en de mensen van de kinderopvang en de jeugdzorgwerkers, die zagen gewoon heel erg van elkaar van, hey, zo kan het ook.
Precies.
Ja, ik heb ook echt wel ervaren dat er ook veel meer vragen kwamen naar mij toe. Dat ze zagen hoe ik bijvoorbeeld met een op een bepaalde situatie reageerde. Dat er ook wel een pedagogisch medewerker naar mij toe kwam. Van dat wil ik wel leren van jou. En dat je dus eigenlijk zo met elkaar veel meer in gesprek ging. En veel met elkaar ging bevragen.
Ja.
Omdat er ook veel minder kinderen waren op een dag. Dus je had ook veel meer ruimte om naar elkaar te kijken. Om elkaar vragen te stellen. Kijk, we zijn natuurlijk een integraal kind-expertisecentrum. Dus we hebben heel veel verschillende expertises. En nu in deze periode konden we echt heel goed kijken, wat zijn die verschillende expertises dan?
Ja, dus eigenlijk onbedoeld was die hele coronacrisis.
Ja, waardoor heel mooi.
Waardoor je het samen moest gaan oplossen. Stond eigenlijk helemaal in de filosofie van het IKEC.
Ja, eigenlijk, dat zeg je mooi inderdaad. Ja, en wat ook leuk was, was dat het, omdat het, we hadden in het begin nog helemaal geen vast dagprogramma voor die kinderen. En gewoon lesgeven voor de klas zat er ook niet in. Dus het werd heel creatief.
Mm. Ja.
Er werd heel creatief met kinderen gezocht naar een manier om hun dag te vullen.
Kan je een creatieve oplossing noemen?
Gewoon boten bouwen van hout en daarvan leren in plaats van achter een tafeltje zitten met je boekje.
En we hebben echt met de kinderen gekookt. We hebben getimmerd. We zijn diertjes gaan zoeken buiten. En dat je er ook wel bij sommige kinderen dus ook wel achterkomt. We hebben echt de algemene kennis denk ik ook heel erg verbreed. Dat je bij sommige kinderen ook wel achterkwam. Maar wat heb je nou eigenlijk nodig als je iets wil maken? Spijkers, wat zijn dat dan eigenlijk? Wat is een hamer? Hout? Waar kan je dat vinden? Echt dat stukje.
Dat soort dingen, ja. Leuk hoor.
Ja, veel leuker vind ik zelf eigenlijk.
De kinderen hadden er ook gewoon zoveel plezier van.
Ja, ja. En is er dan ook iets wat jullie bij een volgende coronagolf anders zouden doen?
Dat hij niet meer komt.
Ja, hopen dat hij niet komt. Ik vind toch de scholen helemaal sluiten is voor deze groep best wel heftig. Dus ik zou zeggen, als er nog zo'n volgende coronagolf komt, laat het speciaal basisonderwijs in ieder geval open blijven. Want het is voor kinderen toch echt heel zwaar om zo lang thuis te zitten en om die structuur te missen.
Ja.
Maar verder zou ik denk ik, ik zou niet zo heel veel anders doen.
Nou, we hebben het echt, ik durf het best wel te zeggen dat we het echt gewoon heel goed hebben neergezet. En wij zijn ook wel vanuit Palan in de zomervakanties ook actief in de school.
Ja.
En ik denk
dat we hebben een soort summer school, hè, inderdaad.
Ja, we hebben gewoon echt wel kinderen die de behandeling nodig hebben, de structuur nodig hebben, waarvoor het niet effectief is om 6 weken thuis te zijn. Waarvan ze bijvoorbeeld al 2 weken vakantie hebben. Maar wat we gezien hebben in de coronaperiode, daar hebben we ook gewoon heel veel van geleerd om dat ook op die manier te doen in de zomerstop, zeg maar.
Ja.
Dus dat je de kinderen, dat je veel meer kan samenwerken met de buitenschoolse opvang ook.
Ja, ja, mooi hoor.
En verder wat ik ook nog wel wil benoemen is, wat we wel echt geleerd hebben is om op een hele laagdrempelige manier, zeg maar, die veiligheid van die kinderen steeds in het oog te houden. En niet alleen wij, als jeugdzorg, voor ons zit het een beetje in ons bloed. En in het onderwijs is dat soms toch een beetje anders. Maar daarin hebben we elkaar ook heel erg gevonden. Dus van hou altijd heel goed zicht op wat speelt er thuis. En is dat veilig voor een kind? Is dat goed? Gaat het goed met dat kind? En als je dan ziet dat het toch niet helemaal lukt, als het ouders niet helemaal lukt, om dan op een hele laagdrempelige manier zo'n hulp in te schakelen. Want ouders die werden door die noodopvang ook ontzettend ontlast. Die waren hartstikke blij. Van wat fijn dat wij gewoon eventjes niet hoeven en even tot rust kunnen komen zelf een paar dagen in de week thuis.
Ja.
En daardoor werd een kind eigenlijk als vanzelf alweer veiliger.
Ja.
En die laagdrempeligheid die vond ik heel mooi. En ook gewoon het zicht erop.
Ja.
Dus dat is ook iets wat ik hoop dat we gaan vasthouden.
Mooi. Vind ik het mooi om mee af te sluiten.
Ja.
Dank jullie wel.
Ja, graag gedaan.
Ook bedankt.
Bedankt voor het luisteren. De komende tijd gaan we ook in gesprek met andere jeugdprofessionals. Heeft de coronacrisis ook bij jou geleid tot nieuwe inzichten? We horen graag al jullie ervaringen. Mail naar coronavirus@nji.nl en mogelijk nodigen we je uit om die ervaringen hier met ons te delen.